gemeente vooraf een afkondiging. En dat betreft de afkondiging die vanmorgen geweest is in de hersteld hervormde kerk. Vanmorgen is hier in de hersteld hervormde kerk afgekondigd dat tijdens de verbouwing van onze gemeente dat wij van hun kerkgebouw gebruik kunnen maken. En daar zijn we hen heel dankbaar voor. We worden ook hartelijk welkom geheten. En dat vindt zijn beslag dus na Pasen. En onze diensten zullen dan zijn om 11:15 's morgens en om 6:30 's avonds. We zijn dankbaar dat we daar welkom zijn. En soms zal het ook gebeuren dat we enkele keren een gezamenlijke dienst hebben. We denken misschien aan Hemelvaartsdag of aan misschien rondom Pinksteren, we moeten maar zien. Maar dan, om alle duidelijkheid te maken, dachten we dat we dit u nu al zouden afkondigen. Ja? Dan willen we nu deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het 5e vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Handelingen 15. En wij lezen de versen 1 tot en met 31. Daarin gaat het over de vergadering van de apostelen in de gemeente te Jeruzalem. Handelingen 15, vers 1 tot en met 31. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine weerstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reizen door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende: mannen, broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel Davids die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en ik zal dezelve weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken. En hij wordt op elke sabbat in de synagogen gelezen. Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabbas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit navolgende: De apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en in Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden, zo heeft het ons eendrachtig tezamen zijnde goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heere Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië. En de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief over. En zij dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Tot zover Gods heilig woord. Willen wij nu, gemeente, ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij dan op Psalm 119, vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53, nadat wij eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, wij willen met elkaar mediteren vanavond over artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat willen we nu met elkaar lezen, artikel 32 van de geloofsbelijdenis. En daarin gaat het over de orde en de discipline of de tucht van de kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk. Dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen. En door deze de gewetens te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiedt naar het woord Gods met hetgeen daaraan hangt. Tot zover artikel 32. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, barmhartige en majesteitelijke God, U die hemel en aarde uit niet hebt voortgebracht en hemel en aarde hebt geschapen in 6 dagen. En op de 7e dag rustte U. En dat U daarom ook ons samenbrengt. 1 dag in de week om te rusten. En dat is dan voor ons de 1e dag van de week. De dag van de opstanding van de Heere Jezus. En Heere, zo mogen wij hier samenkomen. We zeggen U hartelijk dank voor Uw heilig woord. Want daarin ligt alles wat wij nodig hebben tot de zaligheid. Wij danken U dat Uw woord genoeg is en dat Uw woord ook duidelijk is over de weg der zaligheid. Uw woord schildert ons als dood in zonden en misdaden en dat wij door het werk van Uw Heilige Geest het geloof moeten ontvangen en dat wij wedergeboren moeten worden. Geboren uit water en geest, dat we gereinigd worden en dat Uw Heilige Geest in onze harten zou wonen en werken. En Heere, zo houdt U ons voor dat dit leven snel voorbij gaat en dat het eeuwige leven wacht. En het zal zijn eeuwige heerlijkheid of het zal zijn eeuwige verdoemenis. En zo moeten deze 2 wegen duidelijk verkondigd worden. Heere, wij zeggen U dank dat wij het voorrecht hebben om onder Uw woord te mogen komen. En wij bidden U of U ook in ons midden wilt zijn. Want Heere, het geestelijke leven komt niet door menselijke woorden, komt niet door een predikant. Het komt alleen door U. Het komt door Uw geest. U hebt ook geen predikant nodig, U hebt de prediking niet nodig. U kunt ook rechtstreeks werken in het hart van een mens en hem diepe indrukken geven. U bent de almachtige God, maar het heeft U behaagd ons te binden aan Uw woord. En dat wij zouden vergaderen onder Uw woord. En dat Uw woord een licht op ons pad zou zijn. En dat we mogen leren te roemen in Uw onfeilbaar woord. En het is door de kracht van Uw woord, gepaard met Uw Heilige Geest, dat zondaren tot bekering komen. En daar willen wij u hartelijk om bidden. Omdat u onze harten kent. U weet de zonden die er zijn. De zaken die veranderd dienen te worden in ons persoonlijk leven. Waar een ander soms geen weet van heeft. Maar dat ook niet in ons herkent, maar dat wij wel zelf in ons leven weten. Heren, wij bidden u, wilt u ons leiden, dat we de schuld en de zonde uit ons leven leren zien en belijden. Dat we daar een hartgrondige hekel aan krijgen, aan onze eigenzinnigheid, aan onze opstand en onwilligheid. En wij bidden u of u ons wilt aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, dat u dat bloed van Christus laat druppen vanaf de kansel, dat het zal druppen in onze harten en dat onze harten zullen versmelten en dat onze harten gericht mogen worden op u, o Heere Jezus, dat we leren te verlangen naar u en te dorsten naar u en dat we het mogen zien dat deze wereld niet anders is dan een woestijn. En dat het eeuwige leven en het ware geluk en de vastheid en de stabiliteit alleen ligt in u. In een leven met u. Want uw volk is een zalig volk. Uw volk gaat voort van kracht tot kracht. En een ieder van hen zal aankomen in Sion. Heel uw volk, al uw kinderen zullen door u bewaard worden en geleid worden door dit leven, totdat ze hun ogen zullen opslaan in uw onmiddellijke tegenwoordigheid. O Heere, wat een blij vooruitzicht dat uw volk en kinderen behoort te strelen, om daarnaar uit te zien. Heere, wij bidden u. Wilt u die verwachting en dat uitzien geven bij uw volk en kinderen? Dat ze mogen leren te sterven aan hun eigen ik. Dat ze mogen opstaan in een nieuw godzalig leven. En dat dat een voortgaand proces mag zijn in hun leven. En dat ze gericht mogen zijn op u, Heere. Dat u het doel van hun leven bent. Om u te kennen, Heere, wilt u dat bewerken. En wilt u geven, Heere, dat als we daar geen smaak in hebben. En dat niet kennen in ons leven. Wilt u het ons laten zien dat we nog een vreemdeling zijn van u en van ons hart. Wilt u met uw geest krachtig werken. Heere, wilt u in onze gemeente zijn. Wilt u de gemeente bouwen en bewaren? Wilt u uw zegen geven? Dat bidden we u ook voor vanavond. Wanneer we willen spreken over het gezag van uw woord, dat alles in uw huis gericht moet zijn op uw woord. Help ons, Heere, om ook daarvoor te buigen, voor de majesteit van uw woord. En dan danken wij u, Heere, voor alles wat u in het verleden hebt gegeven. Dat we ook lid mogen zijn van een kerk, waar het verlangen altijd was om gericht te zijn op uw woord. Dat uw woord het laatste woord en het hoogste woord zal hebben. Heere, dank u dat wij mogen rusten en staan op de schouders van vorige generaties die hier ook in dit kerkgebouw geweest zijn. Die ook gedreven werden door dat verlangen dat uw woord alleen alle gezag zou hebben. En daar hebben wij ons aan vast te houden, ook in deze roerige tijden waar opnieuw uw woord wordt aangevallen en ter discussie gesteld. In geschriften, in kerkelijke bladen, in gesprekken. Heere, wij bidden u, geef ons genade om alles op uw woord te richten. Laten we dat als gemeente mogen doen. En persoonlijk, dat bidden u ook voor ons kerkverband. We bidden u, Heere, voor alle voorbereidingen, voor de opkomende generale synode. Wilt u duidelijkheid geven en laat uw woord ons richtsnoer mogen zijn, zoals dat ook in het verleden bij vorige synodes ook gebeurd is. Heere God, ontferm u over ons. We zeggen u dank, Heere, dat er mogelijkheden zijn op ons dorp. Dat wij in het kerkgebouw van de hersteld hervormde kerk mogen vergaderen wanneer er straks een verbouwing zal plaatsvinden. En ons kerkgebouw dan tijdelijk niet geschikt is voor erediensten. Dank u, Heere, dat dit alles mogelijk is. En we bidden u zegen over al deze plannen. Wilt u, Heere, het huis bouwen, ja, ook ons bedehuis hier. Wilt u uw zegen geven. We danken u voor de hartelijkheid waarmee we tegemoet gekomen zijn vanuit de HHK. Zegen ook die gemeente en haar predikant. En wilt u, Heere, ons allen gedenken. Heere, gedenk ons in ons persoonlijk leven, met vragen die we hebben, met moeite waar we doorheen gaan, eenzaamheid soms, of pijn, of verdriet, of een kruis waar niemand van af weet, of het kan ook zijn dat we een kruis hebben waar iedereen zomaar naar kan kijken. Och, Heere, u weet hoe gevoelig het allemaal ligt. Heere, help ons om met al de moeite van het leven bij u te schuilen en dat we toch steeds weer mogen ondervinden dat u krachtig bent bevonden, een hulp in benauwdheden. Heere, zegen ons in deze dienst. Zegen de kinderen ook als ze luisteren. En gedenk hen die thuis meeluisteren met ons, dichtbij of verder weg. Heere, zegen hen in het verzorgingshuis die met ons meeluisteren. Heere, zie een genade op ons neer. Ook in de komende week, met de verschillende activiteiten, de lezing op woensdagavond, wil u zegen daarover gebieden en de bijbellezing dinsdag, de kerkenraadsvergadering donderdag, de catechisaties op maandag en vrijdag, zegen de jongvolwassenenkring op zaterdag. En Heere, schenk toch zo uw zegen over al het kerkelijk werk en het verenigingswerk. Geef ook kracht aan de leiders van de verenigingen die zich inzetten voor dat belangrijk werk. Om onze jongeren en ook de vrouwen en de mannenverenigingen daar ten dienste te zijn. Heere, wilt u zelf uw zegen gebieden. Ook over de prediking van uw woord vanavond. We bidden het in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 12, de versen 1, 3 en 6. Psalm 12, versen 1, 3 en 6. Geliefde gemeente, wij zijn toegekomen aan artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarin gaat het om de orde die plaats moet vinden in de gemeente. En de grondslag eigenlijk van de kerk, de ordinantie, zo wordt dat genoemd hier in artikel 32. En dat zijn de regels, dat zijn de verordeningen zoals we lazen in Handelingen 15. Er moet een zekere orde zijn in de kerk. En daar gaat het hier om. En wat is nou de basis? Wat is nou de norm voor de orde die wij hebben in de kerk? Waar moet alles zich op richten? Dat is op het woord van God. Dat moet de grondslag zijn voor de orde in de kerk. En dat wordt nou beschreven in artikel 32. En jongens en meisjes, als jullie morgen naar school gaan, dan moet jullie netjes zitten op je stoel, in je schoolbanken. En dan moet je luisteren naar de juffrouw. Dan moet je luisteren naar je meester. Waarom moet dat? Nou, anders wordt een grote wanorde. Als iedereen maar doet wat hij wil in de klas, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet luisteren naar de juffrouw en naar de meester. En dat moeten wij in de kerk hier ook doen. Niet dat we luisteren naar een meester of een juffrouw of naar een mens, maar dat we luisteren naar de Heere Jezus Christus, naar zijn woord. En de Bijbel, dat is het woord van God. En zo hebben we daar naar te luisteren. Er moet een zekere orde zijn op school, daar heb je regels. Zo is ook een orde in het leger, daar is ook orde, er is een orde op het bedrijf. En op kantoor en heel de maatschappij is toch geregeld met een zekere orde. Gelukkig maar, anders krijg je de recht van de sterkste. En dan zal iedereen doen wat hij zelf wil, maar dan kun je niet meer goed leven. Dan stort de hele maatschappij in elkaar, dan wordt er wanorde en chaos. Iedereen kan niet zomaar doen wat hij zelf wil. Er moet een orde zijn en zo is er in de kerk een orde. En daar gaat het hier om in artikel 32, de orde die er moet zijn. En dat begint dan te zeggen, intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen. Daar zit het woordje orde in. En bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk. Zo moet er dus een orde zijn in de kerk van de Heere Jezus Christus. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament al. En daarvoor hebben we dat gedeelte gelezen uit Handelingen 15. Dat prachtige gedeelte waarin het gaat over de eerste synodale vergadering. De vergadering van de oudsten in Jeruzalem. De ouderlingen waren dat en met de apostelen. En ook evangelisten waren daarbij aanwezig en die kwamen bij elkaar, want er waren problemen. De heidense mensen kwamen tot bekering, werden gemeenten gesticht. Er waren christelijke gemeenten, ze werden gedoopt en ze hielden zich aan het woord van de Heere. En toen kwamen de fariseeën uit Jeruzalem, die ook christelijk geloof hadden aangenomen en daarin meenden oprecht te zijn, die kwamen ook in die gemeente en die zeiden, ja, maar jullie moeten wel de wetten van Mozes onderhouden. En dat veroorzaakte wat spanning. Ja, maar Cornelius is toch in Caesarea, toen hij tot bekering kwam, werd hij gedoopt, hij werd niet besneden. En hoe moeten wij al die Joodse wetten onderhouden? De spijzigingswet en de ceremoniële wetten. En dat vonden ze helemaal niet fijn. En is dat nou nodig? Is dat wat we moeten doen? Er was er onrust. En toen kwam er een vergadering, werd belegd in Handelingen 15. En hebben die eerste leiders van de kerk samen onder aanroeping van de naam des Heren, hebben ze met elkaar gesproken. Wat moeten we nu doen? En dat was toch een hele monumentale overgang. Want al die mensen daar waren bijna allemaal Joden. En de Joden hadden het allemaal geleerd van hun jeugd af aan. De wetten van Mozes moeten onderhouden worden. En dat hadden ze gedaan de eeuwen door. Dat hadden ze al zo'n 1500 jaar gedaan. En nu opeens hoeft dat niet meer. Nou, dat was een grote schok. En zo zijn ze daar samen over gesproken, maar toen zagen ze door de leiding van de Heilige Geest dat de wetten van Mozes niet meer onderhouden hoefden te worden. Want, zegt Jacobus, wij hebben die wetten ook nooit kunnen houden. Het was een groot juk voor ons. En dan zullen wij daar de heiden mee lastigvallen, terwijl de Heer Jezus heel de wet vervuld heeft, een volkomen gerechtigheid verdiend heeft. Vroeger moesten wij proberen om die gerechtigheid te bewerken door raak niet en smaak niet en roer niet aan. Al die wetten moesten we onderhouden, maar het lukte nooit. Nu is de Heer Jezus gekomen, hij heeft al de wetten van God volmaakt, volkomen gehouden. En zijn gehoorzaamheid wordt nou toegerekend aan een zondaar. En daarbij wordt de betaling voor de zonde aan het kruis ook toegerekend aan een zondaar. En daarom hoeven wij al die ceremoniële wetten niet te houden. Uit liefde tot de Heer Jezus hoeven wij niets meer te doen om zalig te worden. De zaligheid ligt vast door het geloof in Christus. En maar uit liefde tot de Heer Jezus gaan we ons wel houden aan de 10 geboden. Dat is niet om iets te verdienen. Dat is uit liefde, uit toewijding tot de Heer. En toen zijn ze overeengekomen daar in Jeruzalem, dat zij zouden vertellen van de ceremoniële wetten. Hoeven ze alleen maar te denken aan dat ze geen hoererij zouden plegen. En dat ze niet het verstikte zouden eten en zich bloed zouden nemen. Dat ze zich zouden afhouden van hetgeen aan de afgoden geofferd was. Want dat zou allemaal aanstoot geven bij de Joden. De Joden woonden overal in al die plaatsen. Overal waren Joden. Overal kwamen synagogen. En Mozes werd daar elke week verkondigd. En als dan de heidenen opeens wel bloed zouden eten en ja, hoererij zouden doen, dat mag helemaal niet. Dat gaat tegen de 10 geboden in. Maar dat zou allemaal ergernis verwekken bij de Joden. En daarom moesten ze dat maar niet doen. En toen de heidense christenen dat zagen en die berichten horen, verblijden zij zich over de vertroosting. En zo hebben Paulus en Judas en Silas en Barnabas, die hebben de steden van Klein-Azië, Turkije, hebben ze doorgereisd. En ze gaven hun de verordeningen over, lees u in hoofdstuk 16, vers 4, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Dus de verordeningen moesten ze weergeven. Dat is hetzelfde woord als wat wij vinden in artikel 32, ordinantie. Dat is een oud woord, dat betekent de goede orde, de orde en de regels waar we moeten houden. Dus de kerk heeft orde nodig. De ambtsdragers zijn onderworpen aan de orde van Christus. De prediker moet preken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Moet naspreken wat de Heer Jezus verkondigd heeft. Want Christus alleen heeft alle macht. En alles wat gebeurt in de kerk moet ingericht worden naar de orde van Christus. Het ambt heeft ook alleen maar gezag wanneer het woord van Christus naspreekt. Het woord van God alleen kan onze gewetens binden. En daarom worden ook predikanten ook wel eens genoemd VDM. Verbi Divini Minister. Ze zijn dienaren van het goddelijke woord. Dienaren. Ze dienen het woord. Het woord heeft alle gezag. Het woord is de orde waar we aan moeten houden. En zo hebben de apostelen ook niet hun eigen wil opgelegd aan de kerken. Nee, Ze hebben het ook van de Heere Jezus gehoord. Want een apostel, dat weet u uit de vorige preek, dat een apostel, dat is dus iemand die een oog- en oorgetuige was van de Heere Jezus. Daarom zijn er nu geen apostelen meer. Allang niet meer. Alleen de eerste apostelen die er waren. Zij waren oog- en oorgetuigen. Ze hebben het gehoord van de Heere Jezus. Ook Paulus. Paulus heeft ook gehoord van de Heere Jezus. We lezen verschillende malen in dat boek De Handeling dat de Heere Jezus zich aan Paulus openbaarde. Maar we lezen ook in Galaten 1 dat Paulus na zijn bekering in Damascus is hij vertrokken naar Arabië. En pas na 3 jaar kwam hij terug in Jeruzalem. Wat deed hij daar in Arabië? In de woestijn. Hij deed hetzelfde daar. Als wat Johannes de Doper ook in de woestijnen deed. Hij werd daardoor God onderwezen. En zo werd Paulus ook door de Heer Jezus onderwezen. Zo werd Paulus ook een oor- en ooggetuige van de Heer Jezus Christus. En zo verkondigde hij het woord van Christus. Zo zegt hij ook in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En zo zegt Paulus in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers gelijk ook ik. Van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik u die overgegeven heb. Dat zijn de inzettingen die hij van de Heere Jezus gehoord had. Zo heeft de Heere Jezus alle gezag, alle autoriteit in zijn kerk. En hebben wij te luisteren in ootmoed naar zijn woord. Nou gemeente, dit is bijzonder actueel. Want wij leven in roerige tijden. Ja, dat zeggen ze al jaren, eeuwenlang. Ja, dat is ook zo. Maar nu wordt het woord van God ook in de zogenaamde reformatorische kringen ook aangevallen. En in die kerken waar ze zich misschien wel pro forma nog houden aan de 3 formulieren van eenigheid. Heidelberg Catechismus, Nederlands Geloofsbeleid en de Dordtse leerregels. Daar wordt het gezag van het woord ook aangetast. En soms denken wij ook wel eens, wat is nou waar? Wat moet een mens nu nog geloven in deze tijd? Zoveel discussie. Het is bijzonder actueel. Dat komt omdat onze maatschappij onder invloed staat van het postmodernisme. En dat infecteert ons allemaal. Het postmodernisme. En het postmodernisme wil zeggen, post betekent na. En modernisme is een moderne denken. En wat is dan het moderne denken? Nou, dat kwam op in de verlichting, in de renaissance. 16e, 17e eeuw, toen begon men meer na te denken. Toen deed men afstand van alle bijgeloof uit de middeleeuwen. En wilden ze door wetenschappelijk onderzoek de waarheid van zaken kunnen bepalen. Er is een absolute waarheid. En met wetenschappelijk onderzoek kun je dat vinden. Dat is het moderne denken. En in exacte wetenschappelijke richtingen is dat nog steeds zo. Dat kan niet anders natuurlijk. Er zijn vaste wetten. Een steen valt naar beneden. Je kunt niet zeggen dat een steen naar beneden valt. Misschien gaat hij naar boven. Dat doet hij niet natuurlijk. Dus in de exacte wetenschappen geldt dat moderne denken. Dat je met wetenschap kunt bepalen wat waar en niet waar is. Maar wanneer we over postmodernisme spreken, dan gaat het over de zachte vakken, de zachte onderwerpen, de menswetenschappen en de geesteswetenschappen en de psychologie en de sociologie en de theologie en de filosofie. Al die onderwerpen die je niet echt exact kunt bewijzen. Daar treedt nu op Het postmodernisme. En dat wil zeggen, dat is dus na het moderne denken, dan krijgen we nieuw gedenken. En dat is dat er geen waarheid is. Dat je de absolute waarheid niet kunt vaststellen. Dat is de ideologie van het absolute relativisme. Alles is maar relatief. Er is geen vaste waarheid. Er is geen absolute waarheid. Het leven ook heeft ook geen bedoeling. Het heeft ook geen zin. En jongeren horen dat van hun ouders. En zien dat aan hun ouders. En ze denken, waar leven wij eigenlijk voor? Nou, dan gaat het alleen maar om plezier en genoegen. Verder heeft het leven geen zin. Het gaat alleen maar om genieten. En hopelijk kunnen we dat een tijdje volhouden, dan is het voorbij. Niks. Dat is het marxistisch-socialistisch denken. En dat infecteert onze maatschappij. En helaas, dit dringt ook binnen in de kerken. Want het gezag van Gods woord, het vaststaand gezag van Gods woord, dat kan bevraagd worden. Dat kan, je moet tussen de regels doorlezen. En je moet zaken niet letterlijk nemen. Zodat we eigenlijk het omgekeerde kunnen leren van wat er staat in het woord van God. Dat is postmodern denken. Dus nu kan het zijn dat iemand een neiging heeft naar hetzelfde geslacht. Gods woord geeft ons duidelijk aan dat seksuele contacten met hetzelfde geslacht door de Heere verboden is. De Heere zegt zelf in zijn woord dat dat een gruwel is in zijn ogen. We lezen dat in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. En daarom hebben wij ook als kerken gezegd, ook bij een recent synodaal besluit, dat toen weer aangevochten is, maar het is allemaal afgewezen, we hebben gezegd dat de homoseksuele praktijk mogen wij niet honoreren. Dat noemen wij zonde en moet ook als zonde behandeld worden. Net zoals wij heteroseksuele contacten buiten het huwelijk, als iemand overspel pleegt, dat tolereren wij ook niet. En het kan best spanning oproepen bij sommige mensen, in wat voor omstandigheden en wat voor aantrekkingskracht ze ook voelen. Maar de Heere geeft duidelijk aan in zijn woord dat seksuele contacten behoren plaats te vinden binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. De wereld zegt heel iets anders. En dat denken dringt ook de kerk binnen. Maar dat mag niet. Want het woord heeft het laatste woord. En vergis u niet, Gods woord is heilzaam. Gods geboden zijn goed. De Heer wil ons beschermen en bewaren. Zijn woord vormt een hek. En achter die hek, daar zit de afgrond. De ellende. En daarom geeft de Heere deze aanwijzingen in zijn woord. En zo kunnen we ook aan andere dingen denken die plaatsvinden. Dat sommige kerkverbanden die officieel zich nog vasthouden aan de drie formulieren van eenigheid. En dat ook gewoon willen zeggen als je met ze spreekt. Dat zij een heel ander besluit genomen hebben dan de apostel Paulus zegt in zijn woord ten aanzien van de positie van de vrouw in de gemeente. Ze stellen alle ambten open voor de vrouw. Terwijl de apostel Paulus het omgekeerde zegt in zijn woord. En wanneer zusters van de gemeente toegelaten worden als ambtsdrager in de kerk, dan gaan we in tegen het woord van God. Want het woord van God heeft expliciet zegt duidelijk dat vrouwen in de gemeente behoren te zwijgen. Terwijl juist het christelijk geloof de positie van de vrouw bevrijd heeft. En dat de mannen met zachtheid en liefde, met respect met hun vrouwen dienen om te gaan. Het christelijk geloof geeft bevrijding en verlossing aan een vrouw. En geeft haar de ereplaats in het gezin. Maar de Heer heeft gezegd dat hij niet wil dat de vrouwen zullen leren en autoriteit hebben over de man in de christelijke gemeente. En dit standpunt is ook eeuwenlang gehonoreerd. En zo werden vrouwen nooit toegelaten tot de ambten. In deze dagen herdenken wij ook de synode van Dordrecht, 1618, 1619. En het was juist op deze synode dat het optreden van de remonstranten omschreven werd als openbaar geweld en bedekte listigheid der verleiders. Want het woord van God werd ontkracht. En het werd tegengesproken door de remonstranten. Maar laten we wel wezen, het postmodernisme is veel venijniger dan het remonstrantisme. En gezagsondermijnend gedrag dat plaatsvindt op scholen en in kerken wordt gevoed door het postmodernisme. Dan heeft de mens het laatste woord. En hoe nodig is het dat Gods woord door middel van de prediking een lichtend licht en een zoutend zout moet zijn binnen de kerk en in onze maatschappij. Hier in de kerk moeten wij overtuigd zijn van het gezag van Gods woord. We moeten in alles gefundeerd zijn op het woord van God. En zo moeten we ons bewust zijn van de tirannie van het postmodernisme. Dat leidt tot gruwelijke goddeloosheid. Er is maar één fundament. Het woord van God. En zo is het ook nodig in onze tijd dat het woord van God heel duidelijk richting geeft. En duidelijk uiteengezet wordt vanaf de kansel. Zodat wij ook weten hoe we hebben te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. En uiteindelijk kunnen we alleen maar op dat woord van God steunen wanneer dat woord van God in onze harten woont. Wanneer wij niet het woord lezen, maar dat het woord mijn hart gaat lezen. En dat ik zie dat ik zondaar voor God ben. En dan herken ik wat het woord van God zegt. Dan beleef ik wat het woord van God mij voorhoudt. En dat is het inwendige getuigenis van Gods geest in het hart, wanneer u bezig bent het woord te lezen. En dat woord heeft effect. U ziet dat het waar is. En door het toepassend werk van Gods geest gaat u het ervaren dat God liefdevol is, dat hij geduldig is, dat hij barmhartig is, dat hij heilig is, dat hij rechtvaardig is. En u gaat het beleven wat het betekent om zondaar te zijn voor God. En wat het betekent om gevuld te worden met de liefde van God. En dat u vrede met God ervaart. Het wordt een beleefde werkelijkheid. Een beleefd geloof. Een ervaren geloof. Bevindelijk geloof. U bevindt het in uw eigen hart. Dat u Christus nodig hebt persoonlijk als uw priester die voor u bidt en verzoening voor u doet. Dat u hem nodig hebt als uw koning die u regeert en u bewaart voor de zonde. En als een profeet die u onderwijst en leert hoe u hebt te staan in deze tijd. Zo leert u de praktijk van de godzaligheid. U ervaart Gods liefde. Gods nabijheid. En dan wordt alles opeens anders. Dan wordt heel het woord anders. En de omgang met de Here wordt anders. En de kerkgang wordt anders. Alles gaat oplichten. Alles gaat bloeien. Alles gaat gloeien van liefde en warmte. En het is heerlijk. En dan ziet u het. Gods woord heeft alle gezag. En dat is nu zo noodzakelijk om te ervaren, om te zien. Voor onze jongeren, voor onze kinderen, en voor ons allemaal. Zo alleen kunnen we staan in een maatschappij van het postmodernisme. We kunnen alleen maar staan in deze maatschappij op het fundament van Gods woord, wanneer wij Gods woord zelf ervaren in ons hart en ziel. En dat zien we ook heel duidelijk hier in artikel 32. Het wordt herhaaldelijk wordt aangewezen het gezag van het woord van God. Kijkt u maar. De belijdenis zegt hier dat zij zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En even verderop lezen wij: en daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen. Maar het gaat niet om wat mensen zeggen, maar het gaat om wat Gods woord zegt. En even verderop staat dan ook beschreven alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, dus in gehoorzaamheid aan God. En tenslotte staat er ook nog dat alles moet geschieden naar het woord God. Dus daar staat er vier keer. Het wordt uitdrukkelijk gezegd, het woord van God moet het fundament zijn in het ambtelijk optreden in de kerk. En dat menselijke uitvindingen geen enkel zeggenschap hebben in de kerk. En dat sluit ook weer aan wat we eerder gezien hebben in artikel 5. Ook heel belangrijk, ook in onze tijd heel belangrijk vast te houden. En wij geloven, artikel 5, zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Dat is het woord van God. En vervolgens in artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lang beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. En zo spreekt artikel 32 over de kerk, over de orde, en dat is het woord van Christus. Daar mogen we niet van afwijken. Ook al vinden wij het misschien niet zo belangrijk, of ook al vinden wij het niet zo nodig. Ja, we zijn nogal eigenwijze mensen, u en ik. En zo kunnen wij er wel denken, maar het gaat niet zozeer wat wij denken. Het gaat ook niet om u of mijn mening. Het gaat om de mening van hem. En daar buigen we voor. En ook al wordt het ons gezegd dat ja, bepaalde teksten die zijn cultureel bepaald. Of er wordt gezegd, ja nu hebben wij meer exegetisch licht. We hebben betere inzichten dan vroeger. Of er wordt gezegd dat Gods woord eigenlijk onduidelijk zou zijn. Of dat Gods woord hiervoor tweeërlei uitleg vatbaar zou zijn. En die tweeërlei lijnen die we vinden in het woord van God, die strijden met elkaar. Ja, dat wordt letterlijk gezegd. Het is postmodernisme. En in dat postmodernisme is de mens autonoom. De mens maakt zijn eigen wetten. En je mag alles doen wat je wil, zolang je een ander maar niet lastig valt. Alles wat je fijn vindt, mag je doen. Zolang je een ander maar daar niet meer lastig valt. Het is een duivelse leugenleer. Het vernielt kerken. Ik las deze week een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Ik heb bewaard van een tijdje terug. Ik heb het ergens bij papieren gestopt waar we met deze dingen te maken hebben. Waarin die schrijver, ik ben de naam alweer vergeten, maar hij zegt dat het postmodernisme, dat is bezig de reformatorische kerken te vernietigen. En dat heel duidelijk de waarheid, zoals Gods woord het ons leert, gezegd moet worden. Maar als we ons niet houden aan het woord van God, dan doet een ieder wat goed is in zijn eigen oog. Dan ben je terug in de tijd van de richteren. En dat was een donkere tijd. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heren. En zo mag het niet zijn binnen de kerk. In elk gezin, hoe gaat het in onze gezinnen? Er moet heiligheid zijn, orde en netheid. En zo moet er ook zijn in de kerk heiligheid. Dat uitbrekende zonde geweerd worden. Er dient orde te zijn, de orde van Christus. Netheid te zijn, fatsoen volgens het woord van God. En steeds zien wij dat de Heere God de God van orde is. Als Noach de ark moet bouwen, krijgt hij uitgebreide aanwijzing hoe hij die ark moest bouwen. Zo heeft hij het ook gedaan. En Mozes op de berg kreeg precies te zien hoe de eredienst in Israël ingericht moest worden. En zoals het hem getoond is, zo werd het ook uitgevoerd onder Israël. En zo zingt de psalmist, God gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde hen in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Het was een orde, de orde van God. En zo wordt het huwelijksleven, het gezinsleven in Israël in orde gebracht. Er kwamen synagogen. En de synagogen hadden ook orde, ook heiligheid en netheid en orde. En zo waren in de synagogen oudsten. Het was een vergadering van ouderlingen, zeg maar, de synagogen die daar toezicht op hielden. Dat alles plaatsvond volgens de wetten van Mozes. En in de samenkomst van de synagogen, daar lazen ze het woord van God, het Oude Testament uiteraard. En ze lazen de wet van Mozes, de 10 geboden. En ze zongen daar psalmen. En toen kreeg je de christelijke gemeenten, die zijn voort in diezelfde lijn voortgegaan vanuit de synagogen. Ze zongen Gods woord, de psalmen. De eerste eeuwen hebben ze dat gedaan. En ze lazen het woord van God en ze lazen de 10 geboden. Het was een voortzetting van de liturgie van de synagogen. En dat hoort allemaal bij de orde die de Heere Jezus gesteld heeft in zijn kerk. En het kenmerk was steeds dat Gods woord absoluut gezag heeft. En daarom in de kerk geven wij ook gezag aan het woord van God. We doen hetzelfde. Er zijn heel wat kerken die lezen niet de 10 geboden. In de Anglo-Saxische wereld, in de Presbyteriaanse kerken, de gereformeerde kerken vanuit Schotland, daar lezen ze niet de 10 geboden. Ze belijden het wel, maar ze lezen niet elke zondag. Dat doen wij wel. Niet dat wij beter zijn, maar we zijn dankbaar dat we dat doen. En in de kerk zingen wij psalmen. Waarom doen we dat? Omdat het opkomt uit het woord van God. Omdat de Heere God psalmen gegeven heeft om te zingen. Daarom doen wij dat. En die psalmen zijn liefelijk. Die treffen harten. Maar die psalmen zijn ook bijbels. Want er zijn thema's in de psalmen die u niet vindt in een gezang. De wraak van God. De toren van God. De heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Dat vindt u niet zo in gezangen. Die zijn ook niet geïnspireerd. Maar wij lezen en zingen de psalmen die vol zijn van Christus. En vol van Gods recht en genade. Omdat in de kerk heeft Gods woord het voor het zeggen, in de kerkdiensten. Er zijn best mooie gezangen en dan mag u zingen op school of op de jeugdvereniging of in de gezinnen. Als er goede gezangen zijn, dat mag gerust. Maar in de kerk is het principe Gods woord. We beginnen de kerkdienst en eindigen de kerkdiensten met citaten uit Gods woord. Onze hulp is in de naam des Heren. En wij lezen de wet, wij zingen Gods woord, wij lezen Gods woord en we moeten preken Gods woord en bidden in overeenstemming met Gods woord. En zo hebben de vaders van Dordrecht dit ook gesteld. Zoals de orde van dienst zoals wij hebben, dat komt vanuit Dordt vandaan uiteindelijk. En nu worden er tegenwoordig allerlei herdenkingen van de synode van Dordt gehouden. Ik ben er bij enkele geweest, maar het is wel heel frappant dat die herdenkingen waar ik bij was, er werd van alles gezongen, behalve psalmen. En Dordt heeft nu het gezag van Gods woord veilig willen stellen. En dat wordt nu ondermijnd in onze tijd. Het was op dezelfde synode van Dordt dat de formulieren werden vastgesteld. Doopformulier, avondmaals, huwelijks, bevestiging, ambtsdragers. Komt allemaal daar vandaan. Wat hebben ze willen doen? Het woord van God vertolken in deze formulieren. Uitleggeving van doop en avondmaal. En steeds zien wij in Israël, in het Oude Testament, hoe ze ingingen tegen het woord van God. Voor de ballingschap was daar sociaal onrecht, was er afgoderij. De Heer heeft hen weggedaan en toen ze terugkwamen uit de ballingschap, toen wilden ze geen afgoden meer dienen. In het begin nog wel, maar later zijn ze gauw weer van afgestapt door Haggai en door Zacharia. En toen zijn ze zich gaan houden alleen aan de wet van Mozes, maar toen kregen ze een andere zonde. Toen werden ze vol eigen gerechtigheid. Toen vonden ze zich beter dan anderen. Toen hadden ze het ook weer niet begrepen. En daar heeft de Heer Jezus juist tegen geageerd, die eigen gerechtigheid. En de apostel Paulus heeft ook keer op keer gesproken tegen de leer van eigen gerechtigheid. De mensen, de onderhouding van de wet, menen dat ze de zaligheid kunnen bewerken. Dan hebben ze het woord van God niet begrepen. En dat geldt ook in ons eigen leven, gemeente. Dat wij dat woord van God hebben vast te houden. Dat de Heilige Geest ons ontdekt aan wie wij zijn, zondaar. En dat we geleid worden in een nieuw leven met Hem. En dat de liefde in het hart uitgestort wordt, zodat er verlangen wordt om te leven naar de norm van Gods woord. In de liefde. En dan is de liefde niet maar een slappe toegefelijkheid ter wille van zogenaamde vrede. Maar de liefde is pal te staan met alle respect en met alle eerbaarheid en met voorzichtigheid en met ootmoedigheid. Maar wij kunnen niet anders dan vasthouden aan dat woord van God. En wanneer de Heilige Geest in uw hart werkt, dan wilt u zo dicht mogelijk bij dat woord van God leven. Dan buigt u ook voor de orde van dat woord. Waarom? Omdat u dat woord zo lief krijgt. Dat woord heb ik zo lief. Het is mijn licht. Het is een schat. En dan wilt u dat de Heer Jezus met zijn woord beslag op uw leven legt. Dan gaat u niet zeggen, hoe ver kan ik bij dat woord vandaan gaan, dat ik nog niet in de wereld ben, maar nee, dan wilt u bij dat woord leven. En wanneer dat woord in uw hart is, dan bent u niet slap in de kerkgang. Want hier wordt het woord uitgelegd. Er wordt gesproken over mijn zaligmaker, zegt u dan. En daar wilt u bij zijn. Dan hebben we ook eerbied voor Gods huis. En de apostel Paulus heeft ook in het woord van God aangegeven, 1 Korinthe 11, dat de zusters der gemeente met gedekt hoofd in de samenkomsten komen. En dat doen wij ook. En waarom doen wij dat? Omdat in het woord van God staat. Ja, zeggen mensen, dat was cultureel. Maar dat staat er niet. Paulus wijst daar in 1 Korinthe 11 op de schepping. Hij wijst op de orde tussen man en vrouw. Hij wijst op de engelen. Hij wijst op de natuur. En daarom moeten we daar gewoon voor buigen. En dat doen wij ook. Dat de zusters der gemeente met een gedekt hoofd in de kerk komen. Want het woord van God, dat houdt ons voor. En als we nu naar Gods huis gaan, dat is toch de meest eerbare plaats die er is. Kunt u een andere plaats bedenken waar het meer eerbaar is dan het huis van God? Bij de koning op bezoek? Hier in de kerk is het meer eerbaar, want hier komt de koning der koningen. En als u bij de koning op bezoek gaat, dan krijgt u kledingvoorschriften. Sommige uit onze kerken, die in het moderame van de synode zaten, kregen een uitnodiging om aanwezig te zijn destijds bij de trouwerij van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En ze kregen kledingvoorschriften. Een pak en een das. En de vrouwen moesten hun hoofd dekken. Dat is echt waar. En dan zag je ook al die Tweede Kamerleden. Al die vrouwen hadden een gedekt hoofd. Want we gingen naar de koning toe. Hier gaan wij naar de koning der koningen. En daarom is het goed om eerbaar gekleed naar het huis van God te gaan. Wanneer Jacob tegen zijn kinderen zegt, we gaan naar Bethel toe en moest optrekken uit Sichem, dan zegt hij, heiligt u, verander uw kleding. Wij gaan op naar Bethel. Daar gaan we offers brengen. En in al deze zaken moeten wij door gehoorzaamheid aan het woord van Christus de eenheid bewaren in de gemeente. Zo staat hier ook in artikel 32. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods. Dus dan mogen mensen hun wil niet opleggen, maar wij buigen voor de principes van het woord van God. En zo moet de orde van Christus heeft betrekking op de leer en het leven. In de leer geen eenzijdigheden. Het evangelie moet klinken voor zaligheid voor arme zondaren door het geloof in Christus alleen. De noodzaak van bekering en het werk van Gods geest. Zo moet er in de leer gewacht worden voor allerlei afwijkingen, voor een slappe verbondsleer. Dat we zijn toch gedoopt en dan is het klaar, wat in sommige kringen gezegd wordt. En moet aan de andere kant bewaard worden dat we de doop uithollen. Dat betekent allemaal niets. Nee, op de doop mogen we pleiten. Daarin belooft de Heer en schenkt de Heer ons zoveel. En dat we met de doop werkzaam zijn om tot waarachtige bekering te komen. Daar moet de tucht over uitgeoefend worden, over de leer. En daarnaast heb je ook tucht over het leven. Wanneer er uitbrekende zonden zijn in de gemeente, dan wordt de kerkelijke tucht toegepast. Staat ook hier. Waartoe geëist wordt de excommunicatie, dat is de uitsluiting uit de gemeente, of de ban, dan word je geband uit de gemeente, die daar geschiet naar het woord Gods met hetgeen daaraan hangt. Dus de kerk heeft in gehoorzaamheid aan het woord van God de bevoegdheid om zondaren te vermanen. En als zij zich niet bekeren, af te snijden uit de gemeente. Het gaat om uitbrekende zonden die ergerlijk zijn en openbaar zijn. Het kan zijn dat iemand iets persoonlijks verkeerds doet en iemand anders waarvan af weet, dan moet hij het zeggen. En als die man zich niet bekeert, moet hij nog eens zeggen met iemand anders, Matthäus 18. En als hij zich nog niet bekeert, ja, dan wil hij niet luisteren. Maar als die man in vreselijke zonden leeft, zo kan hij niet behouden worden. Want geen leugenspreker of dronkaard of overspeler of hoereerder of wat dan ook, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. En als je ziet je broeder daarmee bezig is, hij gaat straks voor eeuwig verloren. Dan moet je niet zeggen, ben ik mijn broeders hoeder. Nee, dan moet je naar hem toe gaan. Ja, kost wat moeite. Maar dan mag je gewoon bidden. Om kracht. En als ze niet luisteren, dan moet je naar de kerkenraad gaan. Dan moet de kerkenraad erheen. En als er dus een situatie hier in de kerkraad is, dat is ook in ons gereformeerd kerkrecht, dan komt iemand eerst onder stille censuur te staan. Dus dat betekent, wordt niet afgekondigd, wordt niks van gezegd, maar dan wordt er gezegd, je mag zo niet aan de avondmaal komen. En je mag ook niet stemmen. Je moet voelen dat je eigenlijk niet bij hoort, omdat je in die zonde leeft. En wordt geregeld bezocht. En als ze dan nog niet bekeerd, dan krijg je de eerste trap van de censuur. Dan wordt afgekondigd in de gemeente dat er een broeder is in de gemeente die bezondigt zich tegen de, nou noem maar een bepaalde gebod op, 8e gebod, als iemand gestolen heeft, fraude gedaan heeft of zo. En dan wordt niet gezegd de naam. Maar wordt de gemeente opgeroepen te bidden. En dan gaat de kerk er weer achteraan. En weer bezoeken, en weer bezoeken, en weer bezoeken. En op laatst heeft die man er genoeg van. En zei: je hoeft niet meer weer te komen. Nou, dan komt de tweede trap van de censuur. Maar dan moet de kerk er eerst naar de klasses gaan. Dan moeten andere kerken zich daar ook over buigen. En moeten hen uitleggen wat er gebeurt. En dan gaat de klasse zeggen: ja, nu kunt u echt de tweede trap toepassen. En dan wordt de naam afgekondigd. En die broeder die zondigt. En die tegen het 8e gebod. En hij wordt de naam afgekondigd, broeder zo en zo. Wilt u voor hem bidden? En dan duurt het meestal niet lang daarna, als die broeder zich blijft verharden. Dan heb je de derde trap, en dat is een formulier voor 8 in het psalmboek. Wat we eigenlijk nooit gebruiken. Ik heb het nog nooit meegemaakt. De excommunicatie. En dan wordt hij afgesneden. Hij zei u dan als de heiden en de tollenaar. Dus dat betekent dan moet je hem ook niet verwelkomen en broederlijk met hem omgaan. En nee, hij moet voelen dat hij er niet bij hoort. En dan, want hij is bezig zichzelf af te snijden uit de gemeente, uit het koninkrijk Gods. En hij moet dat voelen, dat hij er niet meer bij hoort. En dan beseft hij, ja, maar ik ben ook helemaal verkeerd bezig. Daarom doen ze dat ook. Ze hebben me wel 20 keer gezegd dat ik niet moest doen. En dan komt hij terug met berouw. En dan wordt hij aangenomen. En dan doet hij schuldbelijdenis. En dan is er een ander formulier achter in het psalmboekje. Heb ik ook nog nooit gelezen. Maar dat gebruikt in de openbare eredienst. Dan wordt iemand weer toegelaten tot de gemeente. Na schuldbelijdenis. Prachtig. Maar zo moet de orde plaatsvinden. Helaas in de praktijk. Wat gebeurt er? De mensen bedanken. En dan kun je niets meer doen. Dan snijden ze zichzelf eigenlijk af uit de gemeente. Dan zeggen ze in de kerkraad hier, ik ben geen lid meer. Dat is heel pijnlijk. Helaas is dat ook wel gebeurd. Zo, dat is dan de excommunicatie waarvan geschreven wordt ook in ons artikel. En gemeente, laten wij ons houden aan dat woord van God. Dat we dat woord lief hebben en daaruit leven. Ook in onze tijd, in ons kerkelijk leven. En ook in onze gemeente. Amen. Zullen wij zingen Psalm 147, het 10e vers. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw wetten, voor uw woord, voor uw getuigenissen, voor de orde die u ons aangeeft in uw woord. Heere, laten we het allemaal zelf persoonlijk met ons meenemen. En laten we zelf persoonlijk hiermee voor u komen. Dat wij ook mogen weten hoe wij hebben te leven. Hoe wij ons hebben op te stellen. Heere, wil in onze harten werken en wonen. En wil ons leren te leven in eerbaarheid. Overeenkomstig uw heiligheid en uw recht en uw eer. Heere, bewaar ons voor dat postmoderne denken. Vul onze harten met uw heilige geest. En leer ons te handelen naar uw wil. Bewaar onze jongeren. Geef dat zij hun gang en treden vast mogen maken. Volgens uw woord. En dat we niet hebben te luisteren naar de kritiek van anderen. Dat we niet onder de indruk komen van het hoongelach wat soms ons deel kan zijn. Maar dat wij ons vrijmoedig vasthouden aan uw woord. En zo geloven wij, Heere, dat uw geest niet bedroefd zal zijn, maar hartelijk zal werken. Heere, wil zo werken in onze gemeente. In onze gezinnen, in onze harten. Ga met ons in alles deze week. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 95, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.